hoop eigenlijk dat ondernemers weer het gevoel krijgen van... hey, het draait weer rondom na jaren de pinautomaten zijn geweest van de samenleving.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met Ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken wij actuele en urgente ondernemers, thema's met politici. Wat maken ze waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluff? De gast vandaag is Arend Kisterman, Tweede Kamerlid voor de VVD.
Hiervoor was Arend lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland. Hij was bakker. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met economische zaken en met onderwijs.
We gaan het hebben over ondernemerschap in Nederland, Arend. Het thema is 125 jaar VNO-NCW. Je hebt zelf de bakker die Kamerlid werd. Nog steeds blij met die overstap?
Ja, zou niet best zijn als ik dat nu al niet meer was. Ik zit nog geen jaar. Nee, ik ben hartstikke blij mee. Ik vind het ook, het is echt superleuk. Het is nog eigenlijk nog leuker dan ik dacht.
Wat is zo aantrekkelijk?
Omdat ik best wel impact kan maken al. Dus of zijn er gewoon in de fractie of in je debatten. En dat maakt het gewoon heel leuk. Omdat je dus de praktijkervaring die ik meeneem... Nee, die de Kamer in, die is er gewoon niet heel veel. En dan kun je soms gewoon zeggen, ja, maar wat je nu bedacht, dat slaat helemaal nergens op. Of weet je, daar hebben we een CEO voor, moeten we ons politiek niet mee bemoeien. Of dat moet je zo doen, zeg maar. En dat is gewoon leuk. En heel veel dingen halen ook het nieuws niet, want daar kom ik hier ook niet voor. Maar dat je gewoon iets in een fractie al hebt kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld. Maar is het echt heel leuk. En soms kun je ook hele concrete dingen doen. We hebben dat met die voetbalschermen bijvoorbeeld gehad. Hè, met dat de NOS heel hoog prijs vroeg. En dat wij alleen door een oproep deden met een moreel appel. Die prijzen gewoon gigantisch omlaag kregen. Waar alle horecaondernemers in het fantastisch blij mee waren. Dat ze gewoon voetbal konden uit. Dat zijn hele leuke dingen natuurlijk. Hè, dat je gewoon... Soms doe je hele concrete...
Was dat de hand van Arend?
Dat zeker. Die kwam hier zeker vandaan, ja.
En de laatste jaar. Waar kunnen we jouw impact waar je het over hebt nog meer zien?
We zijn nu continu bezig met eigenlijk volgen bij elk debat wat ik heb om een regel aan te pakken. Een onnodige regel, dus om te vereenvoudigen, af te schaffen. Dus die doelstelling hebben we nu vandaag 10 minuten debat, gezond veilig werken. Gaan we 3 Nederlandse koppen proberen af te schaffen. Dus dat is echt wel tof. En zie je daar mijn hand in? Ja, geen idee of dat zo wordt gezien. Het gaat mij er gewoon om dat wij voor onze ondernemers in dat zorgen dat die... onnodige regeldruk, die rapportageverplichtingen die niks opleveren, dat we daarmee aangaan. En aan de hand gaan. Dus ik hoop dat ondernemers over een paar jaar zeggen van... hey, het wordt echt wel weer leuk om te ondernemen.
Wat goed om te horen, want dat is dan typisch een ondernemersthema. Hè? Regeldruk, we hebben het hier heel vaak over in deze podcast ook, Robin. Hè? Denk je dat je dat nou echt in kunt brengen, omdat je ook een ondernemer bent? Wij durven vaak, hè, er komt een nieuwe kamer, hoeveel leden zijn er nou ondernemer van huis uit? Dat vinden we natuurlijk meestal relatief weinig. Dat zei jij vooraf het gesprek ook, dat valt je ook wel een beetje tegen. Breng je daarin mee iets extra's? Heb je ook het idee dat je dat andere leden naar je kijken van... oh, dat is een ondernemer, daar luisteren we naar?
Jawel, dat denk ik wel. Eén, omdat ik het ook gewoon echt goed kan vertalen naar de praktijk. En dat scheelt natuurlijk al. Stel, we pakken even de RINE, risico-inventarisatie. Stel dat je die pakt, dan... Dat klinkt heel hoog over, maar als jij gewoon kunt uitleggen, ja. Maar als jij een kantoortje hebt op 2 hoog en er zit 4 man, ja, waarvoor moet je dan een RINE hebben, zeg maar? Wat gaat daar nu fout? Als je het op die manier aanvliegt, dan maakt het wel veel zichtbaarder voor iemand die het heeft gelezen en het wel snapt, maar niet uit de praktijkervaring hierover kan praten.
Dat heb jij wel.
En die heb ik wel. En ja. Ik merk ook wel, want dat is wel grappig, want jullie zeggen ook net van... jullie zijn er al heel lang mee bezig om die regeldruk af te schaffen. Super moeilijk hoor. Het is echt gewoon, erover praten is makkelijker dan het doen. En om het nu echt concreet te maken en bij elk debat een onderwerp te verzinnen... waarvan je denkt, hey, hier kunnen we iets mee doen. En soms is alleen al het onderzoek of het makkelijker kan, is soms al een hele overwinning. Dat maakt het echt wel goed. En ook dat ze in de fracties zeggen van... hé, we gaan nu echt eindelijk... we zien nu dat we echt het concreet gaan maken. En dat is wel heel positief.
Je zit hier dus met een 800 ondernemer. Maar meer dan dat nog. Je hebt ook in het hoofdbestuur van MKB Nederland gewerkt. Dus ondernemersvertegenwoordiger is in die zin niet vreemd. Neem ons even mee naar wat je eigenlijk dan doet. Voor de luisteraars. Wat doe je als in het MKB-bestuur bijvoorbeeld? Hoe gaat dat belangen van ondernemersvertegenwoordiger?
Gewoon de hele dag met je koffie met Jacco drinken. Verder doen we helemaal niks. Nee. Kijk, wat we daar doen is... Nee, dat is echt heel leuk. Want je hebt natuurlijk het MKB Nederland hoofdbestuur... en die van VNO-NCW wat aparter zijn. En ik weet nog heel goed dat we... volgens mij is 1 keer per jaar of 2 keer per jaar... dan komen die samen in 1 vergadering. En het is gewoon de mensen uit het MKB Nederland hoofdbestuur... dat zijn echt gewoon ondernemers. En die van VNO, dat zijn toch meer de beleidsmensen, weet je. Die, dat zijn gewoon verschillende mensen. Niks voor of nadelen van de een of de ander. Dat levert hele leuke discussies op. En bij de MKB was altijd gewoon super concreet maken. Dit is een probleem. Hoe gaan we het oplossen? Wat gaan we hier aan doen? En daar waren we altijd wel mee bezig met. Maar ook wel echt lange termijn. Hè.
En wat neem je dan van daaruit mee naar hier nu?
Elke lobbyist die klaagt, doe ik niks mee. Nee, maar dit, ja, ik grap hierover. Maar dit is dus echt wel een fundamenteel probleem voor heel veel lobbyisten. En heel veel lobbyende partijen.
Ja, oké. Wat je omschrijft nu, een wereld waarin jullie dus nadenken als MKB-bestuur of als VNO-bestuur. En die zijn kennelijk verschillende stijlen. Maar in ieder geval, wat wil je? Hoe ziet die toekomst eruit? Precies. En je gaat dan natuurlijk ambtenaren bewerken. Je gaat Kamerleden bewerken. Ja, je gaat proberen minister aan zijn of haar jasje te trekken. Ja. Nu zit je al aan de andere kant. Dus je bent nu een ontvanger van deze lobbyisten die van alles van je willen. Het is natuurlijk makkelijk om van alles te willen. Maar jij zit nu aan de kant dat je moet zeggen, ja, daar ga ik een punt van maken of niet. Merk je dat de werkelijkheid in Den Haag wat weerbarstiger is dan je zou wensen als je bij die vergaderingen besluit hoe de wereld in elkaar steekt als je aan de MKB-kant zit?
Nou ja, kijk, hoe ga je te werk, zeg maar, hier? En we worden echt gewoon, in principe kun je hele agenda vullen met allemaal gesprekken met mensen die ergens iets van vinden. Hè? Partijen, kantoor, maar ook gewoon burgers natuurlijk. En wat jij doet is gewoon, als je meestal, laat ik zeggen hoe ik te werk ga, ik krijg een debat. En aan de hand daarvan probeer ik gewoon partijen te verzamelen die iets vinden van dat onderwerp wat op het debat staat. En dan denk ik, oké, nou probeer ik een beetje gewoon de klok rond, zeg maar, van iedereen. Dus probeer ik gewoon werknemersorganisaties erbij te halen. Wat vinden jullie ervan? Enzovoort. En aan de hand daarvan maak je dan zelf je eigen beeld daarop met al de input die je hebt gekregen. Oké, naar mijn idee moet het die kant op en je pak je politieke kleur er natuurlijk bij. Hè? Dus wat vinden wij belangrijk? Nou, dat zijn toch vaak werkgevers, zeg maar, of de hardwerkende Nederlander dat die erop vooruit gaat. Daar, zo kijk je daarna. En wat je heel veel merkt, dat wat ik net ook over grapte, heel veel partijen die komen ook gewoon om te zeggen wat er allemaal niet goed gaat. Maar daar kan ik niet zoveel mee, omdat ik zit te zoeken naar oplossingen hoe we het beter kunnen gaan krijgen. En sommige partijen, en ik denk dat een VNO en een MKB zijn daar echt heel goed in. Die weten echt wel hoe het spel werkt. Die komen gewoon met goede oplossingen. Joh, hier lopen we tegenaan. Kun je misschien, als je hier iets mee doet, dat zou het voor ons makkelijker maken. Dat is een beetje hoe deze kant hoe we nu bekijken. En wat het weerbarstig is, het duurt heel lang. Dus we gaan niet soms
voordat er iets verandert. Voordat je
nou ja,
krijgt.
Kijk, stel we pakken even een debat in december. Want ik heb een MKB ondernemer bedrijfsfinancieren bijvoorbeeld. Nou, stel dat ik daar een paar punten in ga brengen. Ja, dan heb je vroegst heb je dan halverwege volgend jaar een keer 2025 een keer een reactie daarop met een brief. Ja. Dus de verwachting is soms wel eens vanuit de ondernemerskant. Ja, los het op, liefst morgen. Terwijl het hier natuurlijk gewoon...
Zeker,
het
kan dat?
Het kost veel meer tijd. Ja, en daar heb ik... Ik kan er nu wat beter mee omgaan. In het begin dacht ik echt van... Nou, dit kan toch gewoon... Iedereen ziet dat dit... Los het morgen op, zeg maar.
Even hypothetisch. Stel dat jij terug zou gaan naar het MKB-bestuur. Na een jaar lang Kamerlidmaatschap. Ben jij dan nu echt een andere MKB-bestuurder?
Nou, dan zou ik daar echt weer mijn ondernemersrol op pakken. Denk ik. En dan zou ik gewoon echt gewoon lekker gaan proberen te rammen om alles zo snel mogelijk te veranderen. En ik vind ook dat ze dat moeten doen. En je moet ook niet accepteren, vind ik, dat het zo lang duurt natuurlijk. Hè?
We hebben het over 125 jaar VNO en CW. Die relatie ondernemers en de maatschappij en de politiek. Hoe staat het erbij en hoe is die misschien veranderd?
De relatie tussen ondernemers en politiek. Nou, ik hoop dat ondernemers het laatste jaar weer het idee hebben dat het weer beter wordt. Hè. Dus er ligt echt een mooi regeerakkoord, hoofdlijnakkoord, waar echt ondernemers dan waar lasten zijn teruggedraaid. Waar er echt een regeldruk wordt aangepakt. Dus waar het ATR-advies, college toetsing regeldruk, echt een permanente rol heeft gekregen in het samenstellen van wet. Dus ik hoop eigenlijk dat ondernemers weer het gevoel krijgen van hé. Hey, het draait weer rondom na jaren de pinautomaten zijn geweest van de samenleving.
En als je dan kijkt naar hoe de maatschappij en ondernemers... Heb je het idee dat er anders aangekeken wordt tegen ondernemers, tegen bedrijven, door de maatschappij?
Ja, in de volksmond worden ondernemers altijd over één kam geschoren. Dus of het dan ASML is of een kleine ondernemer in een winkelstraat. Het zijn allemaal ondernemers. En dat maakt het heel lastig, denk ik. Dat gebeurt hier in de politiek trouwens ook. Hè. Dat worden alle bedrijven, sommige partijen over één kam geschoren.
En alle politici, zeggen we ook. Hè. Alle politici.
Ja, precies, ja, daarom. Ja. En dat maakt het soms wel heel lastig in de discussie, denk ik. Want de impact van een heel groot bedrijf of een heel klein bedrijf, die zijn gewoon wezenlijk verschillend natuurlijk. En ik denk dat heel veel mensen toch denken dat ondernemers allemaal veel winst maken. Dat er goed geld wordt verdiend door ondernemers. En de werkelijkheid is natuurlijk echt wel anders. Er zijn tal van kleine MKB'ers die beter in loondienst zouden kunnen gaan dan dat ze gaan ondernemen. Maar ja, dat is wat ik in het begin was verteld in een van mijn, volgens mij in mijn medespeech. Dat past die ondernemers niet. En die vinden dat ondernemen gewoon prachtig. Maar als je puur echt onderaan de streep zou gaan kijken, het zijn tal van ondernemers die helemaal niet rendabel zijn om te ondernemen. Of dat beeld verandert, dat weet ik dus niet zo goed. Omdat er toch altijd dat overkoepelende beeld blijft bestaan van een ondernemer. Die heeft het wel goed.
Ja, en de maatschappij vraagt denk ik ook meer nu, hè, van ondernemers. Ja. Of niet? Het moet allemaal waardevoller, meer waarde toevoegen. Maar ook duurzamer, nou, noem het allemaal maar op.
Ja, en dat, aan de ene kant is dat waar. Want de ondernemers moeten steeds meer. Hè. Ze moeten circulair worden. Ja. Ze moeten weten waar producten vandaan komen, et cetera. Aan de andere kant kan zo'n bedrijf als Temu bijvoorbeeld, hè, die allemaal die Chinese rommel hierheen brengt, die omzet stijgt gigantisch door al die Nederlandse consumenten die daar hun spullen kopen. Dus misschien is het ook wel een kleine groep die heel veel van ondernemers verwacht. Maar dat zijn, dan hebben het eigenlijk, dan heb je gewoon de daden en wat mensen zeggen, die zijn toch nog wel wezenlijk verschillend. Want ik vind, als je echt zo belangrijk vindt dat onze bedrijven in Nederland het goed hebben, dat ze hier blijven, dan ga je niet bij Temu of zo je spullen kopen.
Wat is jouw indruk van dat imago dan, Pascal? Want we kennen natuurlijk allemaal het klassieke Amerikaanse verhaal. Daar worden ondernemers op handen gedragen en er hangt een soort aura van succes omheen. En in Nederland is het misschien een beetje meer achterdocht. Het zijn vervuilers. Het is een beetje, dat is minder, we zijn minder enthousiast. Of is dat mijn eigen?
Dat klopt denk ik wel een beetje, ja. Daar staat wel tegenover, denk ik, dat er ook heel veel bedrijven zijn, wat je zelf ook aangeeft, die juist dat soort dingen heel goed doen. En misschien is daar ook gewoon een rol voor ons weggelegd om dat veel meer naar buiten te brengen. Om te laten zien van al die duurzaamheid, al die circulaire processen en zo. Die worden ook toegepast, innovatie enzovoort. Dus ja, daar is denk ik ook voor ons wel een rol weggelegd om dat beter voor het voetlicht te krijgen. Ja.
Maar ondernemers mogen dat zelf ook veel meer doen. Hè?
En die kloppen zich zo vooral op de post.
Ook heel veel ondernemers in de winkelstraat, als je ziet wat die allemaal doen. We hebben het net ook al, gewoon die, hoe belangrijk die functie van zo'n winkelkern is in een dorp. Die ondernemers vergeten dat ook wel eens te vertellen. Dat ze de bingo sponsoren of dat ze de voetbalclub sponsoren of noem het maar op. Dat mogen ondernemers echt al veel meer vertellen, hoor.
Ja, die maatschappelijke spin in het web die ze zijn
enorm,
inderdaad. Dat
enorm.
Is, ja.
Na 125 jaar VNO-NCW, als jij nu naar die toekomst kijkt, wat staat de VNO-NCW te wachten? Of waar zouden ze op moeten koersen wat jou betreft?
Ik denk wat het moeilijk maakt, is dat je een enorm veranderend politiek speelveld natuurlijk constant krijgt. En ik denk dat het ook wel, zelfs een vol termijn van 4 jaar is eigenlijk best kort voor het bedrijfsleven natuurlijk. Hè. Dus als je elke 4 jaar kan de koers weer veranderen. Nou, stel dat het tussentijds valt, bij wijze van, dan kan het nog sneller gaan. En ik denk dat echt wel, dat je als VNO en als bedrijfsleven echt gewoon een hele duidelijke lange termijn visie moet hebben. En volgens mij is die er ook wel door. Maar om toch, ondanks dat alle politieke wisselingen die er zijn, om dan wel je eigen koers te kunnen blijven varen. Je eigen agenda te hebben die wel continu door kan gaan.
VNO-NCW is opgericht in tijden van de industriële revolutie. Ja, denk jij dat wij nou momenteel aan de vooravond staan van weer een nieuwe revolutie? En dan heb ik het over digitalisering, robotisering,
AI.
En zo, ja, wat is daarvoor nodig?
Of deze de geschiedenis ingaat als een digitale revolutie. Ja, dat weten we over 125 jaar natuurlijk pas. Maar dat is wel een feit dat er enorm veel aan het veranderen is. En dat ook wel het bewustzijn komt. Hè, ook met die arbeidsproductiviteit waar we het steeds over hebben. Die omhoog moet. Ja, dat kan maar op één manier. Dat is door middel van digitaliseren. Dat er wel wat aan het veranderen is. Maar of dat nu al is, ik denk vooral ook dan bij de grotere bedrijven, hè, de VNO-leden, die weten echt wel dat dit belangrijk is. Want pak die hele schil daaronder, het MKB, die is zich nog echt niet goed genoeg bewust van die hele digitalisering waar ze mee bezig moeten. Dus of die er nu al is, ik denk wel bij het grotere bedrijfsleven, maar bij het kleinere MKB, helaas nog niet.
Jij bent onderwijswoordvoerder. Zijn we onze jongeren goed genoeg aan het voorbereiden op die toekomst?
Nou, ik denk dat met de hele curriculumherziening die we nu in dit hoofdlijnakkoord hebben afgesproken, dat wel weer gaat gebeuren. Dus waar digitale vaardigheden, dat die ontwikkeld moeten worden op school, het beter leren, het lezen, rekenen, schrijven. Wat echt, nou ja, een stokpaardje aan het worden is. En van mij, maar ook van staatssecretaris Paul bijvoorbeeld. Daar leggen we wel echt weer een goede nieuwe basis neer om die kinderen echt weer naar een hoger niveau, die resultaat een hoger niveau te halen voor de toekomst, waar dus ook digitalisering enorm bij hoort. We hebben natuurlijk ook een enorme groep te maken met nu werkenden die die slag nog moet maken. En ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Lage letterdheid bijvoorbeeld is best wel een groot probleem in Nederland. 2,5 miljoen werkenden hebben daar last van. Daar moeten we ook mee bezig. Want stel dat die ook die digitaliseringsslag moeten maken, dan ligt daar een enorme uitdaging. Want als je al laaggeletterd bent en je moet ook nog eens een keer van een computer iets gaan aflezen, dat moet je daar wel bij geholpen worden. En ik denk dat we daar echt voor enorm veel uitdagingen staan.
Dus niet bezuinigen op onderwijs.
Jawel, beter omgaan met middelen in het onderwijs.
Hoe kijkt het bedrijfsleven aan naar het onderwijs, Pascal? Sluit het nog voldoende aan?
Nou ja, dat zeg ik. Dat is wel belangrijk inderdaad dat daar veel aandacht voor is. Dat het inderdaad aansluit. Eigenlijk wil ik die vraag aan Arend ook stellen. Vind jij dat nog voldoende aansluit voor de nieuwe banen? Voor de banen die er eigenlijk nog niet zijn?
Nee, ja, dat is een discussie die we nu ook aan het voeren zijn. Van, er zijn ook tal van opleidingen waarvan we weten dat ze, dan pak je het net andersom, dat ze er over een aantal jaar niet meer zijn, of 10 jaar. Wat moeten we daarmee? Hè? Dus zorg dan dat niet meer interessant wordt om daar zo'n opleiding te gaan volgen. Volgens mij is dat wat je het eerste moet doen. Mm-hmm. Dus zorg dat die opleidingen minder interessant worden voor leerlingen om te gaan volgen. Ik vind het een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld de automonteur, die gaat waarschijnlijk verdwijnen, maar de autotechnicus, die gaat terugkomen. Ja. Zorg dan dat soort opleidingen, dat minder gaat worden, dat we die andere opgeleide jongen gaan krijgen. En zo zijn er natuurlijk veel meer van opleidingen. En ik denk dat we daarop moeten focussen. Oké, gaan nu de mensen opleiden die we opgeleid willen hebben. En daar moet de politiek echt nog beslissingen in gaan maken, want zover is het nog niet.
Maar jij noemt nu die automonteur die straks meer elektricien misschien moet gaan zijn. Hè? Zoiets misschien. Maar 80% van de banen waar die jongeren van nu over 20 jaar gaan werken, die bestaan nog niet eens. Wat betekent dat? Natuurlijk lezen, schrijven, rekenen, die basisvaardigheden, die moeten natuurlijk gewoon goed zijn. Maar betekent het ook dat we jongeren moeten leren dat ze in een wereld terecht gaan komen waar je helemaal niet zo zeker bent hoe die eruit gaat zien? Is dat misschien, moeten we ze creativiteit misschien bijbrengen? Of moeten we ze een soort aanpassingsvermogen bij? Is dat iets waar je op moet anticiperen?
Ik weet niet of wij 20 jaar geleden beter wisten waar de wereld naartoe ging dan nu. Misschien is dat met de kennis van nu dat we dat wel weten. Maar volgens mij is dat denk ik iets van alle tijden natuurlijk. Dat we te maken hebben met crisissen. Koude oorlog, pak het maar op. Ja, wie wist toen waar de wereld heen ging. Ik denk dat, en dat dan kom je toch weer terug op die baas. Zorg gewoon dat die baas op orde is. Dan zijn kinderen veel flexibeler om daarna te kunnen schakelen naar de opleidingen die we op dat moment nodig hebben. En volgens mij moeten we daar met z'n allen gewoon heel hard aan gaan werken.
We vieren dit jaar 125 jaar VNO-NCW. Op naar de volgende 125 jaar. Waar moeten we ons volgens jou op richten?
Ik denk de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs, dat daar echt nog veel meer focus op kan. Dus gewoon de ondernemer, maar die hoeft niet per se de ondernemer, gewoon iemand die de kok of verzin het maar, die gewoon een paar dagen in de week les komt geven op school. Waardoor vervolgens weer een mooie samenwerking ontstaat tussen school en bedrijfsleven. Ik denk dat we daar heel hard aan moeten gaan werken. Ook vanuit de overheid, want die mogelijkheden zijn er gewoon nog niet om dat te doen. Dat daar echt hele mooie kansen liggen, want daar ga je gewoon een wisselwerking krijgen dat je bedrijfsleven koppelt aan een school, waarmee leerlingen geïnteresseerd worden in bepaalde banen. En daarmee kunnen we ook gaan focussen op bijvoorbeeld, wat we net al zeiden, de banen van de toekomst. En dat daar echt hele grote kansen liggen. Ook om iets te doen aan het lerarentekort wat we hebben. Maar ook voor mensen die werken, die het heel leuk vinden om kennis over te brengen aan de nieuwe generatie. Daar liggen echt kansen.
Hebben die bedrijven met je zin om die klasse in te stappen, Pascal?
Nou, bedrijven hebben heel erg veel zin om die samenwerking met de scholen aan te gaan, inderdaad. Ja, op dit moment zijn er natuurlijk bijvoorbeeld veel tekorten, ook bepaalde sectoren. Dat is natuurlijk fantastisch als je op die manier ook mensen enthousiast kan maken voor bestaande sectoren, maar ook sectoren die zich aan het ontwikkelen zijn. Dus die samenwerking, die juichen we absoluut toe.
Hoe ga je dat organiseren, Arend? Laatste vraag. Wat ga je doen?
Wat ga ik doen? We hebben binnenkort begroting OCW en daar ga ik dit punt inbrengen.
En heb je dan ook een concrete idee hoe je dat dan gaat realiseren? Want een punt inbrengen dat je iets vindt is natuurlijk niet genoeg op jouw niveau.
Nou, kijk, wat ik zou willen is dat als jij 2 dagen voor de klas wil staan en 3 dagen wil werken, dat daar een heel kort opleidingstraject voor gaat komen, waarmee iemand in de praktijk voor de klas kan gaan staan. Dus we hebben nu een 2-jarige opleiding om je te laten, als zij instromen vanuit het werkveld, het onderwijs in het krijgen. Er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet willen. Die willen niet fulltime leerkracht worden, maar gewoon naast hun baan. En ik ga daar aan de staatssecretaris voor vragen van, ga hier eens mee bezig. Hoe gaan we dit doen? Wat nu wel mag, is dat je 6 uur in de week voor de klas mag staan onder begeleiding. lossen we het tekort niet meer op, want dan moet het altijd onder begeleiding. Maar ik zou echt willen dat je gewoon, nou, ik pak even mijn eigen huisvoorbeeld. Als je bakker bent en je vindt het leuk om 2 dagen voor de klas te staan, dat je daar met een aantal cursussen dat kan. En daar moeten we, ja, en dat gaat veel verder. Want het zijn tal van opleidingen waar dit kan. Maar daar gaan we en het, dus de bedrijfsleven met enthousiasme meer, want iedereen vindt het leuk om zijn kennis over te brengen, namelijk. De mensen uit de praktijk zijn daar vaak ook veel beter in dan mensen die niet uit de praktijk komen. Dus voor leerlingen gaat waarschijnlijk die kennis overdag pakken dat veel makkelijker op. Daar liggen tal van mogelijkheden. En om het leraartekort aan te pakken. Ja.
Ik ben er wel benieuwd, Pascal.
De ik ook.
Arend Kisteman, de bakker uit Zwolle, die de bedrijven en de scholen dichter bij elkaar gaat brengen. Ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel voor dit gesprek.
Hoi.
Hey Pascal, al die andere leuke politici met al die mooie verhalen, waar kunnen we die terugluisteren?
Ja, die kun je zeker allemaal terugluisteren. Dat kan in jouw favoriete podcast-app. Of kijk gewoon even op onze website www.opinieplatform.nl.
Dankjewel.
Dank je.
Hoi.